Wel, het onderwijs van het tweede hoofdstuk van de tweede Petrusbrief niet iets is om direct gelukkig en blij gestemd door te worden, hoop ik toch anderzijds dat tijdens het lezen van het tweede hoofdstuk u opnieuw opgevallen is hoe actueel dit onderwijs is en hoezeer het ook aansluit bij wat we de afgelopen weken overdacht hebben uit Matteüs hoofdstuk 24. Waar het onderwijs van de Heer Jezus er vooral op gericht is om de discipelen erop te wijzen dat de komst van de Heer Jezus nog een hele tijd zal uitblijven en dat ze onder andere niet moeten misleid worden door wat er op hen zal afkomen, maar ook door wat sommige mensen zullen verkondigen in de laatste dagen. En we hebben in de afgelopen twee studies van de tweede Petrusbrief al heel wat van die moeilijke stukken doorworsteld, want laten we eerlijk zijn, het is geen gemakkelijk stuk. En ik hoop dat je nog even enthousiast bent als de afgelopen weken om ook vanavond even door te bijten en dit stukje samen met elkaar af te handelen. En het besef dat het onderwijs van deze van dit tweede hoofdstuk wel echt belangrijk is, ook voor ons de dag van vandaag. Want we hebben opnieuw gelezen dat het tweede hoofdstuk opent met ons erop te wijzen dat de aanwezigheid van dwaalleraars onder Gods kinderen, onder de gemeenten, eigenlijk onvermijdelijk is en van alle tijden is, tot op de wederkomst van de Heer Jezus Christus. Dat is iets waar we blijvend ten allen tijden moeten rekening mee houden en waarvan geen enkele gemeente kan zeggen van ons zal dit niet overkomen, dat gebeurt ginder ergens, maar niet bij ons. Nee, het gevaar is er altijd bestendig tot op de komst van de Heer Jezus Christus. En wat de apostel Petrus voornamelijk wil doen in die eerste verzen die we met elkaar opnieuw gelezen hebben, is dat hij ons een kleine ruwe schets geeft van enkele details waardoor deze dwaalleraars gekenmerkt zijn, wat ook het resultaat is van wat ze doen, om ons een beetje te overtuigen van het dreigende gevaar. En hij heeft eigenlijk in een heel snel tempo 8 pennenstreken waarin hij ons schetst wie deze mensen zijn en dat ze inderdaad niet zo ongevaarlijk zijn alsof ze misschien op het eerste gezicht lijken te zijn. Want deze mensen, zegt hij als eerste in vers 1, zijn mensen die heel sluw zijn in hun aanpak. De dingen die ze inbrengen voeren ze heel heimelijk onopvallend in. En alhoewel dat die gedachten misschien in eerste opzicht niet zo direct schadelijk lijken, vinden we nadrukkelijk dat de uitkomst van die leer, van die opvattingen, vernietigend is. Hè. We hebben ook in onze eerste studie erover gedacht, in onze vertaling wordt er gesproken over valse leraars die verderfelijke sekten heimelijk zullen invoeren. De nadruk ligt hier niet zozeer dat deze mensen partijen willen oprichten onder de christenen, alhoewel dat soms het gevolg kan zijn, maar de nadruk ligt erop dat het hier gaat om verderfelijke opvattingen. Leer die ingebracht wordt, die verderfelijk is. De uitkomst van deze leer is het verderf, maar niet het behoud, niet het heil in Christus. Dat is wat Petrus hier op het hart wil drukken. En dat heeft allereerst te maken dat deze mensen uiteindelijk zelf in hun eigen levenswandel de meester verloochenen die hen gekocht heeft. Kijk, de gevolgen van hun onderwijs zijn allereerst te zien in hun eigen levenspraktijk. En die levenspraktijk is eigenlijk, of staat beter gezegd, haaks op de levenspraktijk van de Heer Jezus Christus, die door zijn onderwijs opriep om hem na te volgen. Deze mensen zijn in hun levenswandel allerminst navolgers van de Heer Jezus Christus. Het zijn mensen die veeleer hun eigen begeerten, hun eigen vleeselijke verlangens navolgen. Dus ze verloochenen in hun praktijk, in hun levenswandel, de meester die hen gekocht heeft. En daarom zal ook hun eigen eindbestemming, net zoals hen die hen daarin volgen, het verderf zijn. Een spoedig verderf, zegt de apostel in vers 1, dat niet op zich zal laten wachten. En deze mensen zullen voornamelijk heel populair zijn, leert de apostel ons. Ze zullen veel navolgers hebben die hun levenspraktijk, hun lastbandigheden zullen navolgen. En daardoor zullen ze ook het getuigenis van de gemeente in deze wereld, in de omgeving waar ze geplaatst zijn, in opspraak brengen. De weg van de waarheid, zo wordt het evangelie hier genoemd, zal door hen gelasterd worden, zegt de apostel. Ja, spijtig genoeg is het vaak zo dat mensen van buitenaf, als het gaat om dwaalleraars, veel duidelijker zien dan christenen wat deze mensen eigenlijk in een schild voeren. Vaak hebben ongelovigen veel eer door dat zulke mensen eigenlijk grote charlatans zijn en bedriegers, terwijl lichtgelovige, goedgelovige, naïeve mensen zich vaak verkijken op de zaken die ze zien. Daar gaan we vanavond meer over praten, want het gaat voornamelijk vanavond gaan over hun bediening en het resultaat van hun bediening. Maar hier spreekt de apostel daar nog niet zozeer over. Hij wil zich veel meer richten op wat deze mensen ook in hun mars hebben. En dat vinden we als zevende punt hier, dat ze de mensen uitbuiten, omdat ze gedreven zijn door hebzucht. Hun motivatie is niet om Gods kinderen, Gods volk te dienen, maar om er zelf financieel, materieel beter van te worden. En de kern van het onderwijs wat ze hebben, zijn uiteindelijk verzinsels van mensen, zegt de apostel. Het zijn verzonnen woorden. Het zijn woorden van mensen, maar geen woorden van God. En daarom zullen deze mensen die wel pretenderen leraars van God te zijn, ook hun oordeel, hun loon niet ontlopen, zegt de apostel. Dat vinden we in vers 2, vanaf vers 4 tot en met vers 10, dat deze dwaalleraars een spoedig verderf over zichzelf zullen brengen. Het oordeel, dat rust niet, zegt Petrus, en het verderf sluimert niet. Kijk, want deze mensen geloven en zijn ervan overtuigd dat er geen oordeel komt. Daar gaan we vanavond ook nog opnieuw bij stilstaan. Ze geloven niet in een komend nakend oordeel. En ze zijn, wat dat betreft, helemaal op hun gemak. Maar wat apostel Petrus ons ineens wil opwijzen, is dat er wel degelijk een oordeel van God komt. Als eerste, en hij heeft drie voorbeelden, hebben we weer opnieuw gelezen. Als eerste wijst hij erop dat zelfs gevallen engelen, die toch van een veel hogere orde zijn dan wij mensen, dat die gevallen engelen het oordeel niet zullen gespaard worden, dat ze nu reeds, om het zo te zeggen, in voorhechtenis zitten, in afwachting van hun oordeel. Dus als zij, als hemelse wezens, die afvallig van God geworden zijn, al zullen geoordeeld worden, hoeveel te meer wij mensen dan? Dus het is van het meerdere naar het mindere het argument dat Petrus hier aanreikt. En hij wijst ook op de geschiedenis die achter ons ligt. Hij wijst op het oordeel van de zondvloed die in de dagen van Noach de goddeloze wereld oordeelde. En hij wijst ook op het oordeel van Sodom en Gomorra, dat tot voorbeeld gesteld wordt, zegt hij, voor hen die goddeloos leven. En voornamelijk zegt hij dan, kijk maar eens aan in vers 10, en vooral hen die in onreine beheerte het vlees achterna gaan en de heerschappij verachten. En vanaf daar vinden we eigenlijk een veel nauwkeuriger beeld, je zou kunnen zeggen een samengestelde tekening, een soort robotfoto aan de hand van de welke we dit type van mensen eigenlijk kunnen herkennen. In alle tijden zullen ze zich onder Gods volk bevinden en ze vertonen eigenlijk typische karaktertrekken die steeds weer opnieuw herkenbaar zijn. En dan noemt hij drie dingen. Het zijn mensen die vooral gekenmerkt zijn door het feit dat ze spotten met zaken die ze niet begrijpen. Ze hebben geen inzicht in de dingen van God en ze schromen zich niet om deze dingen te lasteren, om daar schandelijke dingen over te spreken. Eigenlijk laten ze een beetje dezelfde mentaliteit zien dan de mensen rondom ons, die vaak ook zonder eigenlijk het echt te beseffen, spotten met de dingen van God, omdat ze er geen enkel verstand of begrip van hebben. Juist omdat ze het niet kennen, spotten ze ermee. Maar deze mensen, die zij dus christenen noemen en leraars onder de christenen, spotten juist met de dingen die ze helemaal niet kennen en begrijpen. Ze spotten met de komst van de Heer Jezus Christus. Ze spotten met de komst van het nakende oordeel. Ze spotten met het feit dat iemand die in losbandigheid wandelt, het koninkrijk van God niet kan beërven, zeggen de apostelen. Zij lachen daarmee. Ze geloven niet in een komend oordeel. En ze gaan maar gewoon verder met een leven dat gekenmerkt is door genotzucht. Eigenlijk wat dat je ook ziet in onze wereld de dag van vandaag, alles draait dan om genot, plezier, voldoening, je eigen genot zoeken, je eigen plezier zoeken. Deze mensen zijn gekenmerkt door dezelfde tijdsgeest als de wereld rondom hem. En het ergste is dat ze dan met de medegelovigen besmetten. En vooral zullen we opnieuw zien, de hele jonge, prille bekeerlingen worden daardoor voornamelijk aangetast. Ja, ze zoeken ook die mensen op, zullen we zien vanavond. Maar ze besmetten dus de medegelovigen met genotzucht, lezen we in vers 14. En ze misbruiken de bediening die ze hebben voor persoonlijk gewin. Ze worden gedreven door hebzucht. En dan toont de apostel ons het voorbeeld van Biliam, die evenzeer zich liet meeslepen door zijn hebzuchtige verlangens. En waartoe dit leidde, dat hebben we uitvoerig overdacht in de vorige studie. Uiteindelijk is ook Biliam omgekomen in het oordeel dat de mensen daar trof die eigenlijk zich verzetten tegen het volk van God, wanneer het volk van God het beloofde land in bezit ging nemen. Dus tot nu toe heeft Petrus, dat was eigenlijk heel kort een overzicht van wat we de afgelopen keren hebben gezien, tot nu toe heeft Petrus eigenlijk voornamelijk gesproken over het valse karakter van deze mensen. Heeft hij gesproken over de innerlijke drijfveren van het werk dat ze doen onder de gelovigen. Maar eigenlijk heeft hij nog bitter weinig gezegd over de bediening die deze mensen hebben. Behalve het feit dat ze vooral zich richten op onstabiele gelovigen. Dat zijn de prooien die ze als eerste voor de aandacht hebben. Maar nu vinden we in het stukje dat we met elkaar dan gaan overdenken, in vers 17 tot en met vers 22 eigenlijk een beschrijving van hun bediening, van hun invloed, van hun leer, die ze prediken, verkondigen, leren onder de gelovigen, en wat de impact, de invloed daarvan is onder de christenen, onder hen die de naam van de Heer Jezus Christus belijden. Nu, wat we vinden is in vers 17 en vers 18 dat hun bediening één grote teleurstelling is. Laten we het nog maar eens opnieuw lezen. Maar vers 17, dat wordt niet zo duidelijk gezien in onze vertalingen. Ik weet niet hoe dat is in de NBG-vertaling, maar sommige vertalen beginnen met hier een tussenstukje in te lassen. Beter gezegd, een spatiegedeelte in te lassen. In onze Telos-vertaling wordt er aan één stuk doorgeschreven, maar het zou weer goed en belangrijk zijn om duidelijk een onderscheid te maken tussen wat er aan vooraf gaat, dus wat Petrus heeft gezegd over Biliam en wat we vinden vanaf vers 17. Want daar gaat hij uiteindelijk verder, gaat hij spreken over de kenmerken van deze mensen, hun bediening. Dus we vinden daar dat hij schrijft, deze zijn waterloze bronnen en nevelen door storm voortgedreven, voor wie de donkerheid van de duisternis bewaard wordt. Als je dat leest, wat moet je dan als eerste aan denken?
De fariseeën in de tijd van de Heer Jezus.
Waarom moet je daaraan denken?
Dat hij hem ook waterloos en levenloos noemde als grafstenen. En dat er uiteindelijk in leven is.
Ja, ik had nog zo waar niet gedacht. Dat is een mogelijkheid. Maar als je specifiek denkt aan de omschrijving, het is natuurlijk heel beeldrijke taal, wat moet je aan denken? Denk aan het land Israël, dat zo helemaal anders was, is, beter gezegd, of het land Egypte. Wat was er zo kenmerkend voor Israël tegenover Egypte? Hoe werd Egypte, ik zal het anders zeggen, een vruchtbaar land? Door de Nijl, wat gebeurde er met die Nijl? Hij treedde elk jaar buiten zijn oevers en daardoor, en dat zette een laag af, een vruchtbare laag, waardoor uiteindelijk ieder jaar het land eigenlijk op een natuurlijke wijze bemest werd, zou je kunnen zeggen. En zo voorzien werd ook van water, van het nodige vocht, om een voedingrijke bodem te vormen, om zeg maar landbouw te bedrijven. En was dat in Israël ook zo? Nee, zegt Serge.
Het was een land waar dat ze zo roze druiven vonden, die veel vrucht voortbracht, en land aan melk en honing werd het omschreven. Mm-hmm. En dit land verkend hadden, vonden ja, grote vruchten, veel planten groeien overal, bos groeien en heel anders.
Ja, maar mijn bedoeling was van, het land Egypte was een vruchtbaar land door overstroming van de Nijl elk jaar.
Regen.
Ja, in Israël was het anders. Israël was volledig afhankelijk van neerslag. Dus en het is in die context dat je dat stukje ook moet lezen. Dus eigenlijk was Israël, als er geen neerslag kwam, een dor en dorstig gebied. Nu, als je door een dor en dorstig gebied trekt, en je komt, of je denkt een bron tegen te komen, zodat je hoop verkwikt en je dorst gelast te worden, welke grote teleurstelling is het niet wanneer dat die bron blijkt opgedroogd te zijn? Dat is wat de apostel hier wil schilderen. Deze mensen pretendeerden dat ze de wijsheid hadden, het ware onderwijs van de Heere God, maar ze worden hier vergeleken met waterloze bronnen en nevelen door de storm voortgedreven. Nevel, dat was het land dauw, bijzonder van afhankelijk. De dauw van elke morgen was werkelijk een verkwikking voor het land. Maar deze mensen creëren veel hoop, creëren veel verwachting bij mensen, maar iedereen die eigenlijk op zoek is, zoals er zoveel mensen op zoek zijn, worden hier bij deze bron echt teleurgesteld. Dus deze mannen zijn eigenlijk geestelijke charlatans. Wat wordt er verder over hen gezegd? Dat ze vruchteloos gezwollen taal uiten. En wat wil de apostel dan mee benadrukken? Als je verder gaat in wat we nu juist overdacht hebben. Ja, het gaat zelfs dan veel verder. Er wordt door hen, door hun manier van doen, enorm veel indruk gewekt bij de mensen. Dat zie je ook, heren ten dagen, ik weet niet of dat je soms eens kijkt, of al gezien hebt op het internet bijvoorbeeld, in België heb je dat niet zozeer, maar toch in Amerika heb je veel televisiepredikers. En wat zie je dan? Veel show, veel glamour, veel glitter, ja, korte boodschappen met one-liners die heel snel de menigte vastpakken. En het is allemaal zo blits. Die mannen zijn meestal ook heel keurig gekleed en mooie maatpakken. En ze beloven heel veel. En het lijkt allemaal zo veelbelovend, de show die opgevoerd wordt. Dus dat is ook wat apostel Paulus bijvoorbeeld zegt in Korinthe. Beschouwden ze Paulus ook niet als een hoogvlieger. Waarom? Omdat hij niet zo wel bespraakt was. Omdat hij niet zo'n grote show verkocht. En omdat hij, ja, zijn leerlingen, of zij die hem wilden navolgen, die wilden luisteren naar het onderwijs van apostel Paulus, moesten niet betalen. Maar bij die dwaalleraars moest je wel serieus wat centen neertellen. En dat maakt vaak indruk op mensen. Als ze, ik zeg maar, naar een veelbelovende christelijke conferentie kunnen gaan, waar een grote ronkende naam naartoe komt, en er moet een hoge ingangsprijs betaald worden, dan maakt dat indruk op mensen. En dat is wat die mensen voornamelijk deden. Het was één grote show. Veel ronkende woorden, veel grote titels. Ze hadden een heel indrukwekkend voorkomen. Ze waren welbespraakt. Maar de apostel Petrus prikt hier door de ganse show heen. En maakt nadrukkelijk duidelijk aan ons van als je het eind van de rekening opmaakt, aan het eind van zo'n avond van show, als je de balans opmaakt, wat hou je dan over? Wat hebben die mensen werkelijk verteld? Het is gebakken lucht wat deze mensen verkondigen. En dan moet je maar eens opletten, dat heb je ook vaak met die televisiepredikers, ik scheer ze niet allemaal over dezelfde kam, maar velen van hen vertellen veel poeha, een heel verhaal, maar uiteindelijk als puntje bij paaltje komt, wat hebben ze verteld? Niks. Twee keer niks. Een lege doos. En dat is wat apostel Petrus hier voor waarschuwt. Deze mensen zijn eigenlijk geestelijke charlatans. Ze kunnen de dorst die mensen hebben, die op zoek zijn, echt niet lessen. Maar dat wordt pas achteraf beseft. Wanneer dat er niets indringends gebeurt. Mensen kunnen daar een tijdje door in de ban zijn en een tijdje in meegeslokt worden door al dat spektakel en je weet hoe dat gaat. Mensen jutten elkaar ook daarin op. Als er velen zijn die in het publiek, zeg maar, roepen amen en prijs de Heer, ja, dan gaan sommigen die daar komen, nou, ja, dat is normaal, zeggen, maar kan ik ook daar roepen? Nee, ja, prijs de Heer, zeggen ze dan. De een volgt de ander. Maar uiteindelijk blijven ze op hun honger zitten. En dat is wat apostel Petrus hier nadrukkelijk onderstreept en is eigenlijk enorm kwaad. Want dat blijkt ook weer op het feit dat hij zegt, ze zijn nevelen door een storm voortgedreven, om terug te komen vers 17, voor wie de donkerheid van de duisternis bewaard wordt. Met andere woorden, het oordeel voor deze mensen is vast besloten. Ze zullen niet ontkomen aan hun lot. En waarom is apostel Petrus hier zo hard? Wel, om de eenvoudige reden, kijk, als mensen zichzelf schade berokkenen, en zelf een wandel in een losbandigheid willen leven, dan doen ze dat dan zelf aan wanneer dat ze in het oordeel komen. Maar wanneer dan mensen bewust anderen misleiden, andere gelovigen schade berokkenen, ja, dat is verschrikkelijk erg. En daarom zegt de apostel Petrus, zullen deze afvallige dwaaleraars hun lot niet ontlopen. Ze zijn ten dode opgeschreven, ze zijn uiteindelijk bestemd, zegt de apostel, voor het verderf. Dus Petrus is vooral onder de indruk van de schade die deze mensen kunnen aanrichten onder de gelovigen. Deze mensen leggen vooral de nadruk op de genade van God en op de liefde van God. En ze sporen mensen aan, zo lezen we, om door vleeselijke beheerten en door losbandigheden hen die sinds kort ontvlucht zijn, ja, mee te slepen daarin. Deze mensen schromen zich niet om andere mensen aan te sporen om hun levenswandel te volgen. Ze leggen de nadruk op het feit dat God een God van liefde is, dat God een God van genade is. En eens dat je de Heer Jezus toebehoort, dan moet je niet zoveel druk meer maken over het leven dat je verder gaat wandelen, want je komt toch niet in het oordeel. Je komt toch niet in het oordeel. Kijk, uiteindelijk, als je niet zo dicht bij de Heer Jezus wandelt, dan gaat dat wel een invloed hebben op de beloning die je straks gaat krijgen, maar eigenlijk kan er jou niets mee overkomen.
Wordt dat niet daarmee nog behandeld?
Inderdaad, mensen die de genade van God misbruiken om uiteindelijk, of het gebruiken als een dekmantel voor de zonde. En die zeggen, laten we, hè, als God zo genadig is, laten we nog meer zondigen, opdat de genade nog overvloediger wordt. Ja, inderdaad. Dus deze mensen sporen anderen aan om gewoon dat te doen wat je fijn vindt, wat je leuk vindt, wat je goed en aangenaam vindt. Kijk, het verlangen, de natuurlijke verlangens die we hebben als mensen zijn op zich niet verkeerd. Maar wanneer dat die verlangens van ons niet in toom gehouden worden, dan gaat het volledig verkeerd. Dan loopt het uit de hand. Want daardoor, hè, daar is Petrus eigenlijk zijn brief mee begonnen, met te zeggen, kijk maar eens terug in hoofdstuk 1 van de tweede Petrusbrief. vers 4. Dus hij, de Heer Jezus, geeft ons de kostbare en zeer grote belofte geschonken, opdat u daardoor deelgenoten van de goddelijke natuur zou worden. En waaraan zijn wij ontkomen? Aan het verderf dat door de begeerte in de wereld is. Kijk, het verderf van deze wereld is juist te wijten aan ongebreidelde verlangens en begeerten. Doordat mensen voor zichzelf gaan uitmaken wat dat goed en wat dat kwaad is, zijn we in juist in zo'n toestand terechtgekomen. Doordat mensen gezegd hebben tegen God, van we hebben u helemaal niet nodig, we zullen zelf wel uitmaken wat dat voor ons goed en kwaad is, zijn we juist in zo'n verderfelijke wereld terechtgekomen. En dat is nu wat deze mensen opnieuw eigenlijk de mensen willen aan meetrekken. Ze willen opnieuw dat mensen, zeg maar, een natuurlijke verlangens vrijuit laten, ongebreideld gaan weg laten gaan. En dat ze maar genieten en doen wat ze fijn in vinden. Uiteindelijk kan er niets meer overkomen. Dat is hier de grote misleiding die deze mensen eigenlijk voor de aandacht brengen. Je gaat niet meer geoordeeld worden door de Heer Jezus. Het hoogste geval ga je nog misschien beoordeeld worden, maar geoordeeld ga je zeker niet meer worden, dus moet je maar niks inzetten. En dat is natuurlijk haaks op wat de apostelen predikten. Ik denk bijvoorbeeld aan een gedeelte uit de 1 Korinthebrief. 1 Korinthe, snel kijken. In 1 Korinthe hoofdstuk 6, vers 9, zegt de apostel Paulus, weet u niet dat onrechtvaardigen Gods koninkrijk niet zullen beërven? Dwaalt niet. Hè? Zegt hij nadrukkelijk, dwaalt niet. Geen goereerders, afgodendienaars, overspelers, schandjongens, zij die bij mannen liggen, dieven, hebzuchtigen, dronkaards, lastenaars of lovers, zullen Gods koninkrijk beërven. En dit waren sommigen van u, maar u bent afgewassen, maar u bent geheiligd, maar u bent gerechtvaardigd door de naam van de Heer Jezus Christus en door de geest van onze God. Dus het is wel belangrijk hoe wij verder leven als gelovigen. Want daarmee laten we zien of dat we wel werkelijk afgewassen, gereinigd en geheiligd en gerechtvaardigd zijn in de Heer Jezus Christus. Uw levenswandel is wel enorm belangrijk. Dat is wat de apostelen nadrukkelijk onderwezen. Deze mensen verkondigen eigenlijk juist het tegenovergestelde. En ze zijn vooral gericht op jonge christenen. En ze worden hier genoemd hen die sinds kort ontvlucht waren aan hen die in dwaling wandelen. Hen die in dwaling wandelen zijn de mensen rondom ons die leven zonder God. Die menen uiteindelijk dat ze nooit geen rekenschap zullen moeten afleggen voor hun leven. Dat je maar gewoon voor jezelf leeft, dat je zelf uitmaakt hoe dat je door het leven gaat, zonder God, zonder gebod. Die leven in duisternis, in onwetendheid. Kijk, deze mensen die hier de lievelingsprooi zijn, als ik het zo mag zeggen, van deze dwaalleraars, zijn mensen die sinds kort ontvlucht waren aan die dwaling. Dus mensen die eigenlijk allemaal pas bekeerd waren. Mensen die uiteindelijk begonnen te beseffen dat de levenswijze en de normen van de wereld, van de maatschappij waarin dat wij leven, dat die eigenlijk niet naar Gods gedachten zijn. Dat dat juist het tegenovergestelde is van wat dat God zoekt bij mensen. Deze mensen beginnen ervan allemaal pas goed bewust te worden, beginnen allemaal juist te beseffen en in te zien, en dat is eigenlijk een ontdekkingsproces. Hoe verder dat je natuurlijk gezeten hebt, van hoe verder dat je moet terugkomen. Eerder dat je dat een beetje ontdekt, ben je toch al een paar dagen christen, als ik zo mag zeggen. En die dingen zijn iedere keer weer nieuw, iets dat je moet leren ontdekken. En ja, dat is toch iedere keer een stap die je moet zetten om voor jezelf erachter te komen van, ik had dat nog nooit zo gezien. Inderdaad, als God daar zo over denkt, amai. Dat is iedere keer, dat is een bewustwordingsproces. Maar deze mensen zitten eigenlijk nog maar goed in dat bewustwordingsproces. Ze zijn nog maar goed wakker aan het worden, aan het beseffen van de wereld waarin dat ze leven. Van al die dingen die ze voordien zo gewoon en zo normaal vonden, dat dat eigenlijk niet naar Gods gedachten is. En het zijn die mensen die natuurlijk nog geen stabiele, vaste basis hebben, die de lievelingsprooi zijn van deze valse leraars. Ik weet niet of dat er uiteindelijk daarover vragen zijn.
Ja, die heeft je kort. Die valse leraars, dat Petrus hier aanhaalt, die geen schrik hebben voor het oordeel, spreekt hij dan van in het algemeen van leraars in de tijd dat hij actief was, of is dat in het algemeen ook in onze dagen, die mensen die diezelfde strategieën en manipulatie hanteren, zijn die ook in diezelfde gesteldheid herkennen dat zij ook vandaag de dag nog steeds geen benauwdheid hebben over het oordeel?
Inderdaad. Dus die kenmerken vind je al heel
de tijden.
Ja.
Hetzelfde.
Inderdaad. Maar natuurlijk, dwaalleraars hebben veel verschillende gezichten. Ze komen in allerlei vormen voor. En de manier waarop het zich uitte toen is niet daarvoor 100% of exact dezelfde manier als we het vinden in onze dagen. Het geeft vele gezichten en daarom is het zo belangrijk om die algemene kenmerken te zien. En ons niet zozeer probeert te focussen op wat voor mensen zouden die eigenlijk specifiek voor hen geweest zijn. Want dat brengt ons eigenlijk maar alleen aan een doodlopende straat. Allereerst kunnen we het niet echt weten, omdat we daarvoor geen materiaal genoeg hebben. Maar langs de andere kant is het onderwijs eigenlijk hier universeel en tijdloos. Het is voor de gehele kerk, waar ook ter wereld, in welke tijd dan ook. Keer op keer worden die dingen opnieuw zichtbaar. Dus het is belangrijk dat we daar ook een beetje kennis van hebben, omdat we die dingen ook zouden kunnen onderscheiden. Nog? Misschien vraag je je af van hoe slagen deze mensen daarin? Hoe doen ze dat eigenlijk? Wel, dat is wat we voornamelijk vinden vanaf vers 19. Hun bediening is misleidend. Zij beloven, zo lezen we vers 19, zij beloven hun vrijheid, terwijl zij zelf slaven van het verderf zijn. Want door wie men overmeesterd is, diens slaaf is men geworden. Deze mensen beloven algehele vrijheid. Kijk, vrijheid, verlossing, beloftes. Ze beloven vrijheid. De beloftes van God hebben we gezien in het begin van de Petrusbrief is voornamelijk de boodschap van de apostel Petrus. Hij wijst erop dat de kern van de boodschap, wat dat God ons heeft, beloofd is. In andere woorden, wat dat we uiteindelijk aan zegen, aan rijkelijke zegen die God ons heeft toebereid in de Heer Jezus Christus zullen ontvangen, wordt niet nu, vandaag en het heden ontvangen, maar is nog toekomstig. Omdat het verbonden is met de komst van de Heer Jezus Christus en de komst van de Heer Jezus en of anders genoemd nieuwe schepping, nieuwe hemel, nieuwe aarde. Daar is de volheid van zegen. En de Heer Jezus komt terug om ons te verlossen en bevrijden uit deze wereld en ons te verlossen van wat zijn we nog niet bevrijd? Van de zonde die in ons woont. Dus wat dat we vinden is dat deze mensen eigenlijk dezelfde woordenschat gebruiken. Ze spreken ook over beloftes. Ze spreken ook over vrijheid. Ze spreken over de verlossing, de ware verlossing. Maar die woorden, als je het hoort op het eerste zicht, lijkt het heel veel op de boodschap van apostelen. Maar uiteindelijk wat ze ermee bedoelen, is iets totaal anders. Deze mensen beloven vrij zijn van een komende oordeel. Zij zelf zijn bestemd tot het oordeel, zegt de apostel. maar ze verkondigen een vrijheid van oordeel. Ze zullen zelf omkomen in dat oordeel waarvan dat ze beleiden zelf vrij te zijn. Dus deze mensen verkondigen eigenlijk een boodschap die veel verder reikt dan de boodschap van de apostelen. En ik denk dat dat een belangrijk gegeven is om dat ook te onderscheiden in de dag van vandaag. Je merkt, dus we leven ook in we leven in de nadagen van de apostelen en we leven in de laatste dagen en de komst van de Heer Jezus laat nog steeds op zich wachten. En je zit dus eigenlijk in een periode van afwachting. En hoe vaak merk je niet dat christenen onder de indruk zijn van wat de Heere God deed, ik zeg maar, in het boek De Handelen, in de begintijd van de christenen, in de begintijd van de gemeente, en ook wat de Heer Jezus heeft gedaan, en die eigenlijk kijken naar de tijd van nu en zeggen van, wat zien we daar eigenlijk van? Niks, hè? En ze zijn eigenlijk een beetje teleurgesteld. Ze verwachten er veel meer van. In het heden, in het nu. Maar er is geen duidelijk zicht op de hoop van wat dat nog moet komen. Want uiteindelijk, we zijn er nog niet. De bestemming is nog niet bereikt. En dan vind je vaak de gedachte van, ja maar kijk, als dat zo in de begintijd van de kerk was, en dat is er nu niet, dan hebben wij iets tekort. Dan missen wij iets. Ben je ook teleurgesteld? En dat geeft eigenlijk een ideale voedingsbodem voor leraars die willen verkondigen, zeg maar, een evangelie niet voor ongelovigen, maar een evangelie voor gelovigen. Die gelovigen verder kan brengen. Ze zeggen, ja, je moet niet meer gaan naar die kerk daar of zo, want dan ga je, het was goed wat ze je gezegd hebben, maar je hebt eigenlijk bereikt wat ze daar verkondigen. Wij kunnen nu meer verkondigen. Wij kunnen ervoor zorgen dat je werkelijk de volheid van de geest ontdekt. Wij kunnen ervoor zorgen dat je de ware kennis hebt. Dat je werkelijk beleeft wat God bedoeld heeft in de Heer Jezus Christus. Klinkt dat niet bekend in je oren? Dat wordt in onze dagen vaak verkondigd. Soms worden nieuwe kerken opgericht alleen al op dat principe. Dat men de volle zegen belooft in de Heer Jezus Christus. Maar dan moet je eerst luisteren naar de boodschap die gepredikt wordt. En dan moet je geleid worden in een volgend proces. En dan pas ga je de ware zegen leren kennen. Dan pas ga je de volheid van de geest kennen. En dan ga je God aan het werk zien. Dan ga je zien wat een opwekking dat God kan brengen. Dan ga je zien wat voor genezing dat God kan doen. Welke kracht dat er dan zichtbaar wordt. Dat kan je nu niet zien. Maar dat kan je dan wel zien. Dat is ook weer heel populair in onze tijd. Mensen die geloven dat zij de sleutels hebben, de boodschap hebben, om anderen verder te brengen dan dat ze nu gekomen zijn. Juist omdat het niet goed gezien wordt, dat uiteindelijk het werk dat God in de Heer Jezus Christus heeft volbracht op Golgotha's kruis, dat werk nog niet voleindigd is. Het werk zelf op zich is volbracht op het kruis, maar de ware toedracht van het werk van de Heer Jezus Christus is nu nog niet volkomen zichtbaar. Dat zal maar voor volkomen zichtbaar worden bij zijn komst. Dan zullen we werkelijk de volle zegen ervaren. En dat geldt niet alleen voor wonderen en tekenen en genezingen die gepredikt worden en de kracht en de vervulling van de geest, maar dat geldt bijvoorbeeld ook voor mensen die zeggen van kijk, jullie hebben tot nu toe alleen maar eigenlijk een leven geleid van vallen en opstaan. Maar het ware overwinningsleven in de Heer Jezus Christus, dat heb je nu nog niet ontdekt. Wij kunnen je verder helpen, want de volle zegen van het kruis van de Heer Jezus is dat je nu al een overwinningsleven kunt leiden over de zonde en dat er geen zonde meer in je leven is. Er zijn mensen vandaag de dag die verkondigen dat ze zelf leven zonder nog te zondigen. Dus verkondigen dat ze anderen kunnen de sleutels aanreiken om ook zo'n hoger leven te bereiken. Dus zie je, Deze mensen gaan in hun verkondiging veel verder dan wat de apostelen ooit hebben verkondigd. En dat klinkt natuurlijk allemaal heel mooi, maar het punt is dat ze dingen verkopen die ze zelf niet eens hebben of kennen. Ik hoorde ooit het verhaal van Spurgeon, die ook een broeder ontmoette die bij hoog en bij laag beweerde dat hij sinds geruime tijd al niet meer gezondigd had. Al een hele lange tijd. En Spurgeon aanhoorde zijn verhaal en ondertussen waren ze aan het aanschuiven aan de koffie. En Spurgeon morste onhandig met zijn koffie en die kokende koffie kwam eigenlijk terecht op die andere broeder die nog sinds lange tijd niet meer gezondigd had, op zijn broek. En dan zag Spurgeon zo mooi in zijn biografie en daar hing onze broeder zijn zondeloos leven. Met andere woorden, de reactie die erop volgde was niet om direct naar huis te schrijven. Dus deze mensen verkondigen iets wat ze eigenlijk zelf in de praktijk helemaal niet hebben nog bezitten. Hoe vaak hoor je ook niet dat, of hoe vaak zie je ook niet dat predikers die verkondigen dat ziekte en eigenlijk niet meer voor een christen is, dat de Heer Jezus op het kruis van Golgotha ook de overwinning over ziekte en pijn en lijden heeft behaald. Hoe vaak kampen ze zelf niet met een of ander lichamelijk tekort? Met andere woorden, deze mensen verkopen iets wat ze zelf uiteindelijk niet bezitten en niet kennen. Dat is wat de apostel Petrus hier de nadruk op legt. Zij beloven hun vrijheid, terwijl ze zelf slaven van het verderf zijn. Natuurlijk gaat het hier ook om wat deze mensen verkondigen van kijk, ware vrijheid is, doe wat je echt graag wil. En menende vrij te zijn om zelf te kunnen kiezen wat je wil. Alle belemmeringen weg, want de apostelen predikten nadrukkelijk dat we hebben de Heer Jezus na te volgen. Dat we de smalle weg moeten bewandelen. En die smalle weg brengt elk christen enorm veel beperkingen met zich mee. Dat is gewoon zo, dat is de realiteit van het leven als christen. Het is een smalle weg die leidt tot behoudenis. Het is een smalle weg van de Heer Jezus Christus die ons daarin is voorgegaan. En deze mensen prediken de brede weg, om in de beeldspraak te blijven. Dus natuurlijk klinkt dat allemaal veel aannemelijker en veel aantrekkelijker dan die nauwe enge boodschap van deze apostelen. Maar, zegt de apostel Petrus, uiteindelijk zijn zij zelf slaven van het verderf. Want, en nu verklaart hij zich nader, door wie men overmeesterd is, dien slaaf is men geworden. Het is ook iets gelijkaardigs wat de apostel Paulus ook zegt, want in Korinthe hadden christenen ook zo'n slogan. Een slogan waarbij dat ze leefden. Ken je die slogan van de Korintiërs? Snel kijken. In Korinthe hoofdstuk 6 vers 12. Alles is mij geoorloofd. Wat zegt Paulus? Alles is mij geoorloofd, maar niet alles is nuttig. Alles is mij geoorloofd, zegt Paulus, maar ik zal mij door niets laten overheersen. Net dezelfde gedachte. Wat dat jou overheerst, is jouw meester. En dat ben je zelf als slaaf onderworpen, zegt de apostel Paulus. En ook hier wijst Petrus erop, deze mensen die beleiden zo vrij te zijn en dat ze zichzelf zoveel kunnen permitteren, laten eigenlijk zien dat ze slaven zijn van hun eigen begeerten en van hun eigen verlangens. Ze zijn in slavernij van hun eigen begeerten en verlangens. En vers 20 zegt dan, want als zij door de kennis van onze Heer en Heiland Jezus Christus de bevlekkingen van de wereld ontvlucht, maar opnieuw daarin verstrikt zijn, en erdoor overmeesterd worden, dan is voor hen het laatste erger geworden dan het eerste. Doet je dan niet denken aan iets dat de Heer Jezus heeft verkondigd? Want wat Petrus zegt is volledig gebouwd op wat de Heer Jezus nadrukkelijk heeft verkondigd in Matteüs hoofdstuk 12. Gaan we eens kijken. Matteüs hoofdstuk 12. Matteüs 12, vers 43. Dan gaan we beginnen te lezen. Wanneer nu de onreine geest van de mens is uitgegaan, gaat hij door dorre plaatsen op zoek naar rust en vindt die niet. Dan zegt hij, ik zal terugkeren naar mijn huis waar ik ben uitgegaan. En als hij komt, vindt hij het leeg staan, geveegd en geordend. Dan gaat hij heen en neemt 7 andere geesten met zich mee, bozer dan hijzelf. En zij komen binnen en wonen daar. En het, wat staat er dan? En het laatste van die mens wordt erger dan het eerste. Zo zal het ook zijn met dit boos geslaag. Wat wil de apostel Petrus hier eigenlijk op wijzen? Wat voor mensen zijn dit? Hoe zouden we ze kunnen omschrijven? Het zijn mensen die de bevlekkingen van de wereld ontvlucht zijn. Met andere woorden, er is in hun leven een zekere respons geweest op de boodschap van het evangelie. Ze hebben erop gereageerd door een levensstijl te veranderen. De zaken die ze vroeger deden, doen ze op. Vanaf dat moment dat ze het evangelie horen, doen ze niet meer. Maar op de een of andere manier kennen deze mensen een terugval. Nou, meer dan een terugval, het is niet helemaal een terugval, het is gewoon zelfs afval. Ze keren zich terug af van de boodschap die ze hebben gehoord, en ze gaan terug leven zoals ze voorheen leefden. Maar nog erger dan als ze ooit tevoren hebben geleefd. Opnieuw worden ze verstrikt, en ze worden overmeesterd door die dingen die de controle over hen in hun leven hadden, naar wie dat ze in slavernij onderworpen waren. Dan zegt apostel, voor hen is het laatste erger geworden dan het eerste. En ik vind het zeer indringende woorden. Kijk, iedereen van ons, hoe lang dat je ook christen bent, heeft zulke situaties meegemaakt. Er zijn mensen die onder ons hebben verkeerd, die gereageerd hebben op het evangelie, die uiterlijk kenbaar hebben gemaakt, dat ze de Heer Jezus Christus wilden navolgen, die wilden ook gedoopt worden nadrukkelijk, maar op de een of andere manier zijn ze in hun leven plotseling teruggekeerd van waar ze eigenlijk oorspronkelijk vandaan kwamen. En wanneer dat gebeurt, wat is dan, zeg maar, de algemene reactie? Hoe reageren christenen daarop? Ja, tuurlijk zijn ze verbaasd. Ja, het is iedere keer weer opnieuw als je dat meemaakt. Een zekere ontnuchtering. Maar hoe denken we dan over die mensen? Wat zeggen we dan? Hoe beschouwen we ze dan?
Ze deden alsof.
Is dat de algemene reactie die je meestal hoort?
Deze gevallen christen.
Dan wordt er in vraag gesteld of dat hij bekeerd is. Dat is al een hele stap.
Het zijn geen volharders.
Het zijn geen volharders, ze zijn gewoon teruggevallen. Maar is de reactie niet vaak van, kijk ja, ooit hebben ze wel getuigenis gegeven dat ze christen zijn geworden en nu, ja kijk, wat er met hen gebeurt, we begrijpen het niet en we moeten het aan God overlaten. Hij is de enige die dat werkelijk kan beoordelen. Dat is vaak de reactie die je hoort. Maar denkt Petrus daar ook zo over? Hij zegt, het laatste van die mens is erger dan het eerste. Want, zegt hij dan in vers 21, het was beter voor hen geweest de weg van de gerechtigheid niet gekend te hebben, dan die gekend te hebben en zich af te keren van het heilige gebod dat hun was overgeleverd. Wat zegt hij nadrukkelijk? Hij zegt niet van, het is aan de Heere God om dat te beoordelen. Hij zegt, deze mensen zijn veel slechter af in hun toestand nu. Het was veel beter geweest dat ze de boodschap van het evangelie nooit hadden gehoord. Dan dat ze het nu hebben gehoord, erop gereageerd hebben en het eigenlijk de rug hebben toegekeerd en teruggekeerd zijn naar waar ze van gekomen zijn. Dus apostel Petrus, zijn reactie is veel indringender dan wat er eigenlijk meestal onder ons christenen gevonden wordt. Hij ziet de ernst van deze situatie in. Het was beter voor hen geweest de weg van de gerechtigheid niet gekend te hebben. Kijk, het evangelie wordt hier genoemd de weg van de gerechtigheid. Heb je daar eens op gelet? Waar ligt de nadruk dan op? Op uw levensstijl. Het is de weg van de Heer Jezus navolgen, die wandelde in gerechtigheid. Dus het is er vooral niet alleen zomaar iets geloven, iets aannemen in je hart, maar de nadruk ligt hier op het leven dat erop volgt, op de praktijk, op de wandel van je leven. Een wandel in gerechtigheid. Deze mensen hebben deze boodschap gehoord, dat dat de boodschap was van de Heer Jezus, en dat er moest een verandering komen in hun leven, maar ze hebben uiteindelijk dan weer de rug toegekeerd, en ze zijn gewoon teruggekeerd naar het vroegere leven dat ze voordien hadden. Wel, zegt Petrus, het is beter dat ze de weg van de gerechtigheid niet gekend hadden, dan dat ze zich die nu kennen en zich daarvan afkeren. Want het oordeel voor dergelijke mensen zal veel erger zijn. Het is een heel ernstige boodschap die hier door de apostel Petrus nadrukkelijk naar van voren wordt gebracht.
Dus, slot op die twaalfjaars op de christenen, of de gelovigen en de
niet. Hier in eerste instantie slaat het nadrukkelijk op de dwaalleraars. Sowieso. Ik ben daarvan overtuigd dat dit hier allereerst handelt over de dwaalleraars. Maar langs de andere kant ben ik er ook van overtuigd dat het niet beperkt blijft tot de dwaalleraars. Dat het uiteindelijk van toepassing is over allen die afvallig worden. En dat bedoel ik niet mee mensen die kunnen terugvallen voor een bepaalde tijd. Maar mensen die echt het geloof in de Heer Jezus Christus gewoon de rug toekeren. En gewoon leven alsof dat er in hun leven niks gebeurd is. En vaak zie je dan dat hun leven eigenlijk vele malen erger is dan voordien. Dat ze nog meer slaaf zijn van de dingen waar ze vroeger al door overheerst werden. Deze mensen, zegt Petrus, hebben zich afgekeerd van het heilige gebod dat hun was overgeleverd. Dan hebben wij natuurlijk de neiging om hier te denken van, ja, welk gebod is er ons nu overgeleverd waarvan dat je kunt afkerig worden. Maar dat is hier helemaal de bedoeling niet. Het heilige gebod is eigenlijk omvat de volledige leer, het volledige pakket van het navolgen van de Heer Jezus Christus, het onderwijs van de Heer Jezus Christus, dat op zich samen wordt het heilige gebod genoemd. Dat vind je ook bijvoorbeeld, kijk maar eens, in de Romeinenbrief bij Paulus, Romeinen hoofdstuk 6. Vers 17. Maar God zij dank dat u slaven van de zonde was, maar van harte gehoorzaam bent geworden aan de inhoud van de leer waarin u onderwezen bent. Zie je dat? Hier vind je ook een totaalpakket. En bijvoorbeeld 2 Timotheus hoofdstuk 1 vind je dat ook terug. Petimotus, hoofdstuk 1, In vers 13, daar vinden we in 2 Timotheus hoofdstuk 1, dat Paulus tot Timotheus zegt, houd tot voorbeeld de gezonde woorden die je van mij gehoord hebt, in geloof en liefde die in Christus Jezus zijn. En dan staat er, bewaar het goede jou toevertrouwde pand door de Heilige Geest die in ons woont. Zie je dat? Het is het goede jou toevertrouwde pand. Dus het is het volledige pakket. Het is niet één gebod, maar het legt de nadruk op de volledige leer. En het toont ons dat uiteindelijk de boodschap van de Heer Jezus Christus en de leer van de Heer Jezus Christus een gebod is, met andere woorden, dat dat niet vrijblijvend is. Want wij zijn allemaal geroepen, zegt apostel Paulus, tot geloofsgehoorzaamheid. Het evangelie is een boodschap die niet te nemen of te laten is. Het evangelie is een boodschap die moet gehoorzaamd worden. Dus vandaar de nadruk die hier ligt op het gebod dat hun was overgeleverd. Jongens, beter doen begrijpen waar de apostel eigenlijk op aanstuurt, geeft hij ons twee vergelijkingen. Eerste is iets uit Spreuken. Hun is overkomen, zegt hij in vers 22, wat het ware spreekwoord zegt. De hond is teruggekeerd naar zijn eigen braaksel. En dan zegt hij erbij, de gewassen zeug tot het wentelen in de modder. Nu, om dit goed te begrijpen, honden was niet de beste vriend van de mens in het Midden-Oosten zoals dat bij ons is. Honden zijn hele trouwe, aanvaarde huisdieren. Ja, mensen vinden ze soms veel aangenamer dan andere mensen in onze cultuur, maar dat was helemaal het geval niet in de cultuur van het Midden-Oosten. Want zowel honden als varkens zijn in het Midden-Oosten onreine dieren. Dus het beeld dat wij hebben in onze maatschappij is niet het beeld dat de apostel voor ogen heeft vanuit zijn cultuur. Dus een hond is een onrein dier. Die dieren waren niet zo intens en voornaam aanwezig in hun samenleving als dat bij ons het geval is. Niemand had een hond voor huisdier. Ze gebruikten ze wel, maar ze hadden ze niet voor huisdier. En ook een varken. Ja, varkens werden sowieso al onder Gods volk niet gekweekt, want ze mochten ze niet eten. Het waren onreine dieren. Dus de nadruk, de reden waarom dat Petrus deze voorbeelden naar voren schuift, is er allereerst om te wijzen dat deze dieren in beginsel onrein zijn. Nu, wat vinden we? Dat het zo typisch is voor een hond, en daarin wordt zijn onreinheid gezien, dat hij terugkeert naar zijn eigen braaksel. Iedereen die een hond heeft gehad, of kent uit zijn buurt, zal dat ooit wel eens gezien hebben. En dat is helemaal niet appetijtelijk om te zien dat een hond iets kan uitbraken en zijn gat er naartoe keren en even later terugkomen, eraan snuffelen en het terug met evenveel gemak naar binnen spelen. En zo vergelijkt Petrus deze mensen die evenzeer iets hebben uitgebraakt in hun leven, maar na een hele tijd terugkomen en het gewoon weer terug binnenslurpen. Het is een heel aangrijpend beeld, vind ik, maar het laat ook duidelijk zien dat deze mensen waren onrein en ze zijn onrein gebleven. Met andere woorden, heeft daar geen verandering plaatsgegrepen. Dat is ook hetgeen dat we vinden bij die zeug. Kleine biggetjes, ook in onze cultuur, dat is iets heel lieftalligs, hè? Met de film bijvoorbeeld, de Babe, hè, dat maakt varkentjes heel aantrekkelijk en heel mooi. Dat was in het Midden-Oosten allerminst zo. Maar ook daar, als je een varken, je kan het heel mooi wassen en poetsen, en dat het heel roze ziet, en heel lieftallig eruit ziet. Maar uiteindelijk zal dat dier, als het de kans krijgt, terugkeren en zich wentelen in de modder, omdat het gewoon zijn biotoop is. Het leeft daarin. En dat is ook, zegt Petrus, wat er gebeurt met deze mensen. Mensen die gehoor geven aan het evangelie, uiterlijk het ook willen navolgen, een verandering in hun leven kennen, en na een hele tijd gewoon zich afkeren en terugkeren, en terug verder leven in het leven van vroeger, voor zo'n mensen is er allerminst hoop. Dat is wat de schrift nadrukkelijk zegt. Voor deze mensen is er geen weg terug. En is het veel erger dan voor mensen die nooit of te nimmer het evangelie hebben gehoord en er dus ook geen verantwoording zullen voor afleggen. Maar deze mensen wel. Dus ik denk dat dat wel belangrijk iets is om hier te onderstrepen. Dat apostel Petrus in deze wel heel consequent was. En mensen die terugkeren naar waar dat ze van gekomen zijn, er wel degelijk op wijst van, kijk, wat je nu mee bezig bent, dat is iets verschrikkelijks. Dat is het ergste wat je eigenlijk in het leven kan overkomen. En voor zo'n mensen is er ook geen weg meer terug. Die mensen hebben ook geen intentie meer voor terug te komen, dat mag je er meteen ook bij zeggen. Maar er is geen weg meer terug. Hetzelfde ook vindt in Hebreeën. Uiteindelijk daar vind je het voorbeeld van Joodse gelovigen die tot geloof komen in de Heer Jezus Christus en eigenlijk door de vervolgingen en door de druk die er is terugkeren door de druk van de familie, van de omgeving, terugkeren naar het Jodendom en Christus eigenlijk opnieuw kruisigen. Voor die mensen is er geen hoop op redding meer, want de redding die hen aangeboden werd, hebben ze radicaal afgewezen. Ze hebben Christus opnieuw gekruisigd. Dus daar heb je dezelfde gedachte, ja, ten aanzien van mensen uit het Jodendom. Dus dat is wel een heel indringende boodschap. En ik heb het gezegd, het is niet zo'n fijn hoofdstuk 2, maar ik denk dat we daar veel meer moeten van overtuigd zijn van wat de apostel Petrus hier ons ook leert. En dat we ook van meet af aan, denk ik ook, dat we ook duidelijk in moeten zijn dat het navolgen van de Heer Jezus Christus wel degelijk consequenties geeft. En dat niet iedereen die beleidt dat hij christen is, dat niet iedereen die de Heer aanroept en zegt, Heer, Heer, dat er ook mensen zijn wat de Heer zegt van, ik ken u niet. En ze hebben nogthans gepredikt, ze hebben wonderen en tekenen gedaan in zijn naam, en die mensen daarvan zegt de Heer Jezus, sorry, ik heb u nooit gekend, ga weg van mij. Er wordt onder christenen in onze dagen weinig of niet over gepraat, maar het is wel een heel elementair onderdeel. En het verklaart ook veel wat er ook gebeurt onder christenen. Door alle tijden heen. En daar wil ik het eigenlijk bij laten.